Goedenavond, broeders en zusters. Ja, zo'n mooi lied, hè? Dat we op de Heer mogen zien in alle moeite en zorg en ook in alle voorspoed die we mogen hebben en ervaren. Wetend hè, dat de Heer altijd bij ons is. Wel, wij zongen op een gegeven moment dat lied van, nee, dat zongen we niet, dat wilden we zingen. Van Hij is dezelfde nu, weet je wel, en bij Hem is geen verandering. Toen ik net in de auto zat, toen had ik even de Radio 4 had ik erop. Klassiek, hè? Er wordt niet zoveel in gezegd. Dat vind ik dan wel zo prettig als de radio hem toch aan moet. Maar toch kwam er nog even een klein interviewtje met een violiste. En die sprak over haar instrument. En ja, al heel apart. Ze zegt van ja, die viool dat is de vaste waarde in mijn leven. En ja, mensen kunnen teleurstellen, maar mijn viool die heb ik altijd. En soms komen mensen en soms gaan mensen, maar ja, die viool die gaat nooit weg. Apart, hè? Ja, en dan hebben wij het over de onveranderlijke, hè, bij wie geen zweem van ommekeer is, bij de Heer. En ja, dat is toch wel wat anders dan de viool natuurlijk. He, dat we het grote voorrecht hebben dat we de Heer en de Heer Jezus mogen kennen. We gaan vanavond weer verder met onze serie over de feesten van de feestkalender van God. En vanavond dan willen we het hebben met elkaar over het feest van de weken. Of wat korter, het wekenfeest. En nou, zoals we dat een beetje gewend zijn, beginnen we maar weer in Leviticus 23, hè, want dat is eigenlijk een beetje het leidende hoofdstuk, of tenminste het uitgangspunt telkens. En dan lezen we eerst even vers 9 tot 11. Dat is ook om een klein beetje de aansluiting met de vorige keer te hebben. Leviticus 23, vers 9 tot 11. En dan lees ik daarna weer verder bij vers 15 tot 22. Daar staat: De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. Nou, dan lezen we bij vers 15 verder. En daar staat: U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meenemen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. U moet dan samen met het brood 7 lammeren zonder enig gebrek van 1 jaar oud en 1 jonge stier, het jong van een rund, en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere. Met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers. Een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van 1 jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen, met de 2 lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heere, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden, al uw generaties door. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. Nou, en dan wil ik ook nog even een paar versen, maar we keren zo meteen wel weer in eerste instantie terug naar Leviticus 23, maar even een paar versen nog lezen uit Deuteronomium. Het 16e hoofdstuk. En dat hoofdstuk dat gaat over het vieren van de grote feesten. We mogen aannemen dat datgene wat allemaal in Leviticus staat opgetekend, dat ja, door de Heere via Mozes aan het begin van de 40-jarige tijd in de woestijn bekendgemaakt werd. En wat je in Deuteronomium leest, dat gebeurt aan het einde van die 40-jarige periode. Dus zeg maar vlak voor de intocht. Een soort herhaling, hè, en, om alles weer het volk goed op het hart te binden. Daar staat in het 5e vers: u mag het paaslam niet slachten binnen een van uw poorten, die de Heere, uw God, u geeft. Daar gaat het over het paaslam. En Pasen, hè, dat is het eerste grote feest. We zeggen steeds, er is een hele rij van feesten in Leviticus 23. Maar drie daarvan, dat zijn grote feesten. En het paasfeest, waarbij het paaslam dus geslacht moest worden. Ja, dat is het eerste feest. En het tweede feest, dat komen we zo tegen, dat is het wekenfeest. En het derde feest, dat is het loofhuttenfeest. En dat zijn de feesten waarop elke man jaarlijks voor het aangezicht van de Heer moest verschijnen. En dat was dus in eerste instantie bij de tabernakel en uiteindelijk ook bij de tempel. Dus daar wordt dat paaslam genoemd. En dan lezen we even verder in vers 8. Daar staat: zes dagen moet u ongezuurde broden eten. Op de zevende dag is er een bijzondere samenkomst voor de Heere, uw God. Dan mag u geen werk doen. Nou, u hebt al stilgestaan bij het paasfeest en het feest van ongezuurde broden. En toen ook wel gezien dat dat eigenlijk twee feesten zijn die als één gevierd worden. En dan staat er in vers 9: zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnend tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heere, uw God. Wat u geven moet is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de Heere, uw God, u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere, uw God, u, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, slavin, de leviet die binnen uw poorten is en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn op de plaats die de Heere, uw God, zal verkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Nou, en hier heb je dan in vers 10 die uitdrukking het wekenfeest, het feest. Als je dat letterlijk zou vertalen, dan zou je eigenlijk ook kunnen zeggen het feest van de sabbatten. Het gaat namelijk om een feest dat na zeven sabbatten en dan de dag erna. En je weet, een sabbat, hè, die vindt één keer in de zeven dagen plaats. Dus zeven sabbatten is 7 keer 7 dagen, is 49 dagen. En dan de dag daarna, dat is dan de 50ste dag. En dan werd dat wekenfeest gevierd. Ik heb vorige keer gezegd dat, want toen waren we bezig, hè, met het feest van de eersteling, de eerstelingsgarve, dat je drie van de zeven feesten waar het over gaat in Leviticus 23, dat feesten zijn die iets met de oogst te maken hebben. Het feest van de eerstelingsgarve, het wekenfeest en uiteindelijk ook nog het loofhuttenfeest. Dat zijn drie feesten die daarmee te maken hebben. En die driedeling die kun je eigenlijk wel terugvinden. Ook in 1 Korinthe 15, als het daar gaat over de opstanding, hè, uit de dood, dan wordt genoemd Christus als eersteling. Nou, daar heeft dat feest van de eersteling mee te maken. En vervolgens die van Christus zijn in zijn aanwezigheid, om het even heel letterlijk te zeggen. En dat heeft te maken met het wekenfeest. En uiteindelijk het einde. En dat kun je terugvinden in het loofhuttenfeest. Over het algemeen wordt gezegd het loofhuttenfeest. Hè, dat is een feest dat een beeld is van wat wij noemen de toekomende eeuw. Hè, de tijd van het koningschap van Christus. En dat koningschap dat begint op een zeker moment. En dat eindigt natuurlijk ook op een zeker moment. Alleen dan ben je wel ruim 1000 jaar verder. Dus je ziet daarin bepaalde lijnen liggen. Het uiteindelijke resultaat van het koningschap van de Heer Jezus Christus is dat alle dingen hem onderworpen zijn. Dat is waar het naartoe werkt. En dat is natuurlijk wel het bijzondere, dat wij als gelovigen dat nu al mogen zien. He, wij weten, de Heer Jezus Christus is gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. En hij is gezet boven in de hemel. Ja, dan zegt Paulus dat ook zo duidelijk in Efeze. Hij is gezet boven al wat is. Boven elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Christus is uitermate verhoogd, zegt Paulus in de Filippenzenbrief. Christus is, Efeze 4, de hemelen doorgegaan. Om daar boven de hemelen, namelijk in de hemel der hemelen, alle dingen te vervullen, tot volheid te brengen. En dat zijn geweldige dingen die wij kunnen weten, mogen weten, vanuit de schrift. Maar ja, die aan de andere kant nu nog niet zichtbaar zijn in deze wereld. Wij leven wat dat betreft nog in een wereld die zich helemaal niets van het koningschap of de heerschappij van de Heer, van Christus, aantrekt. En toch is de Heer Jezus Christus boven alles gesteld. En we kunnen eigenlijk alleen maar zeggen van, nou ja, dat zal één keer openbaar worden, wacht maar af. Hè, dat gebeurt wel. En dan zal in de toekomende eeuw ook inderdaad blijken, hè, dat daar werkelijk niets is wat boven de Zoon is, behalve de Vader. En dat Hij uiteindelijk in die periode ook alle dingen aan zich zal gaan onderwerpen. En dat heeft uiteindelijk ook te maken met de dood. En die dood, nou, daar hebben we ook vorige keer bij stilgestaan. Dat is wat er plaatsvindt. Als laatste vijand, zegt Paulus. En dan zal Christus zichzelf als Zoon onderwerpen aan de Vader. Zodat de Vader zal zijn alles in allen. En dan wordt dat plan, dat is het reddingsplan van de mens, dat wordt afgerond. Dat reddingsplan begon met Adam. En dat reddingsplan dat wordt volvoerd in Christus. En Adam die kreeg eigenlijk al het beheer over al wat is. Hè, over al wat leeft, wat zich roert in de zee, op aarde, de dieren des velds. Hij moest het ook allemaal onderwerpen. Zij samen trouwens. Dat is niet gelukt. En uiteindelijk dan zal Christus als de tweede mens zal blijken degene te zijn in wie die woorden, die opdracht van de Heere ook daadwerkelijk helemaal vervuld wordt. Dus ja, dat zijn prachtige dingen om daar zo over na te denken. Nou, nog eventjes naar Leviticus 23. We zijn met dat feest zijn wij aangekomen bij het laatste van de eerste groep feesten die genoemd worden. Na het feest van de weken komt er een periode van ongeveer 4 maanden. En daarna komen de overige 3 feesten. En die overige 3 feesten, dat is in de eerste plaats het feest van het geklank. Dat wordt soms wel eens weergegeven als het feest van de bazuinen. En dan wordt er meteen aan de bazuin gedacht en dan gaat men los, zeg maar. Maar het is officieel niet het feest van de bazuinen. Dat woord shofar komt ook helemaal niet voor in verband met dat feest. Maar het is het feest van het geklank. En dat geklank, dat heeft te maken met een juichende schreeuw. Een schreeuw van blijdschap in dit geval. Dus het feest des geklanks. En daarna heb je nog de vervulling van de grote verzoendag. En uiteindelijk, dat is dan het derde, zeg maar even toekomstige feest, krijg je nog het feest van loofhutten. Maar goed, dat is pas in de periode ruim na het wekenfeest. En dat wekenfeest, ja, weet je, daar is eigenlijk wel iets bijzonders mee aan de hand. Aan de ene kant kun je zeggen van, nou, dat wekenfeest hebben we al gehad. We zullen zo meteen ook wat teksten gaan opzoeken in het Nieuwe Testament die spreken over de vervulling van dat feest. En tegelijkertijd moeten we ook zeggen dat dat feest nog niet helemaal vervuld is. Als ik denk aan dat wekenfeest, nou, dan denk ik vooral ook aan het feest van Pinksteren. Nou, de Pinksterdag heeft plaatsgevonden. En dat bedoel ik niet de Pinksterdagen die wij elk jaar op onze kalender hebben staan, maar de oorspronkelijke Pinksterdag, die heeft plaatsgevonden. Toen is de Heere begonnen, ja, met de voortzetting van de geschiedenis, van zijn geschiedenis met zijn volk. Alleen, de andere kant is dat, ja, dat werk wat de Heere daar begonnen is te doen, dat is nog helemaal niet voltooid. En we ontdekken in de Bijbel dat ook in de toekomst, dat er nog sprake is van zaken die te maken hebben met het feest van de weken. Dus we zijn er nog helemaal niet. Dus je kunt niet zomaar zeggen van nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb dat wel een tijd lang gedacht. En van nou, de eerste 4 weken die zijn compleet en geheel voorbij. En de andere 3 die komen nog en wij zitten dan in de tussentijd. Nee, eigenlijk zitten wij in een periode die begon met het wekenfeest, met Pinksteren. Dat werk is niet afgerond. En toen is de verborgenheid gekomen. En na de verborgenheid zal dat werk, wat met Pinksteren destijds begon, afgerond gaan worden. En zal God verder gaan door middel van het uitgieten van zijn geest op zijn volk. Dus nou, dat zijn op zich wel ja, bijzondere dingen. Als je in Leviticus 23 nog even kijkt, daar schrijft Paulus. Paulus. Waar het hart vol van is, hè? Nee, Mozes bedoel ik natuurlijk. Daar schrijft hij in vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. En even ter herinnering, hè, dat vanaf de dag na de Sabbat, dat is die dag waarop de eersteling aangeboden is aan de Heer. U moet daarna gaan tellen vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer hebt gebracht. En dan staat er 7 volle weken zullen het zijn. Dus dan ben je 50 dagen verder. Nou, zullen we zo meteen uit Handelingen gaan lezen en dan zullen we ook ontdekken dat daar over die 50 dagen gesproken wordt. Vers 16 zegt, tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. En dan staat er, uit uw woongebieden moet u 2 broden meenemen. Bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. En dan staat er, het zijn de eerstelingen voor de Heere. Dus wij begonnen even in vers 15 te lezen. Daar ging het om de eersteling voor de Heere. En nu komen we terecht in vers 17 bij de eerstelingen voor de Heere. Nou, als je nou in het Nieuwe Testament dat woord eersteling opzoekt, dan ontdek je dat het enerzijds betrekking heeft op Christus. Als het gaat over allen die in Adam gestorven zijn en allen die in Christus levend gemaakt worden, dan zegt Paulus, maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus de eersteling, of de eersteling Christus. En dan gaat het verder, daarna die van Christus zijn, in zijn aanwezigheid. Nou, Christus de eersteling, dat hebben we gezien, dat is gebeurd in wat hier in vers 15 genoemd wordt. Maar daarna gaat het over de eerstelingen. En als je dat woord eersteling in dat Nieuwe Testament opzoekt en het heeft niet betrekking op Christus, want dat gebeurt namelijk ook, dan blijkt dat de uitdrukking eerstelingen in het meervoud betrekking heeft op gelovigen. Nou, als we nou even naar het Nieuwe Testament gaan, naar Romeinen 11, want dat is zo'n tekst waar dat gebeurt. Romeinen 11 vers 16. Begin ik even in vers 13 te lezen. Dan schrijft Paulus, want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken. En enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Hier schrijft Paulus over de eerstelingen. En die eerstelingen, dat heeft te maken met degene die het eerst, in de tijd na Pinksteren, tot het geloof kwamen. Of in ieder geval, die ingelijfd werden. Want daar zit ook nogal weer een verschilletje in. He, die ingelijfd werden in wat er dan bekend staat als het nieuwe verbond. En Paulus zegt dat, hij zegt in vers 13 erbij, voor zover ik de apostel van de heidenen ben. En hij zegt het tegen u heidenen. Dus hij schrijft hier in de Romeinenbrief heidenen aan. Trouwens, niet in de hele Romeinenbrief, want er zijn duidelijk gedeelten waarin hij Joodse mensen aanspreekt. Maar hij schrijft ook aan heidenen, en in de eerste plaats aan heidenen. En we zullen later ook nog wel lezen in de Romeinenbrief wat dat precies voor mensen waren. Want dat staat gewoon in de Romeinenbrief namelijk. Nou ja, gewoon. Het staat er met bekende bewoordingen, waardoor je denkt van, oh ja, nou weten we het, hè. Kom ik straks nog wel even weer op terecht. Als u ook even bladert naar Jacobus, de Jacobusbrief. Jacobus gebruikt namelijk die uitdrukking eerstelingen ook. En dat is dus hetzelfde woord als wat in 1 Korinthe 15 gebruikt wordt voor Christus, hè, de eersteling. Alleen staat het dan in Romeinen 11 en ook hier in Jacobus staat het in het meervoud. Nou, ik wil vers 18 lezen, maar ik lees vers 17 er ook even bij. Dat is nog even als verdere aanvulling op het lied dat we niet zingen konden, zeg maar. Daar staat, elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van ommekeer.
Sorry, wat is het? Jacobus?
1, vers 17. He, dus daar heb je die tekst van, bij wie er geen verandering is of schaduw van ommekeer. En ik vind de NBG-vertaling die zegt dat ook wel mooi, geen zweem van ommekeer. Zelfs niet maar het allerprilste begin van ommekeer, de Heere die is constant. En dan zegt vers 18, overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zekere zin of in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Jacobus die schrijft hier aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dus dat is wel duidelijk. Daar hoeven we ook niet over te twijfelen tot wie hij zich daar richt. En hij zegt, en dat heeft dat te maken met de gelovigen. Hij zegt, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. En daarin blijkt een soort van afzondering. En dan gebruikt hij daarvoor de naam eerstelingen. Nou, dat houdt allemaal verband met dat wekenfeest. Je kunt zeggen, wat hier in de Jacobusbrief beschreven wordt, dat heeft nog te maken met wat er in het verleden plaatsvond. Als je nog heel even een tekst erbij neemt uit Openbaring 14, dan zie je dat daar de uitdrukking eerstelingen gebruikt wordt voor toekomstige gelovigen. En die eerstelingen die hebben nog steeds te maken met het wekenfeest, want daar kwamen we dat woord tegen. Openbaring 14, dan gaat het over de 144.000. Vers 1, ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen, eerstelingen voor God en het lam. Dus in het vierde vers aan het eind daarvan, daar vind je dan uiteindelijk weer die uitdrukking eerstelingen. Dus we lezen in Leviticus 23... over de eerstelingen die aan de Heere aangeboden moeten worden. En als je dan in het Nieuwe Testament gaat zoeken naar die eerstelingen in het meervoud, kom je bij gelovigen terecht. En zo moeten wij daar nu maar even tegen aankijken. Dat zijn gelovigen die er in het verleden zijn geweest, waar Paulus in Romeinen 11 en Jacobus in Jacobus 1 overschrijft. En gelovigen, wel een speciale groepering, natuurlijk, maar toch, ze zijn eerstelingen, en ze worden ook zo genoemd, die nog in de toekomst zich zullen manifesteren. Nou is het natuurlijk zo dat wij in een tijd leven die in de Bijbel in het grootste deel van de Bijbel een volkomen verborgenheid is geweest. He, dus als daar gesproken wordt in Leviticus 23 over al die feesten op een rijtje en je wil daarin een soort chronologie zien, en die is daar ook zeker in te ontdekken, dan moet je aan de andere kant ook realiseren dat de vervulling, en met name de vervulling van het wekenfeest, dat dat echt niet, even heel menselijk gesproken, 2000 jaar lang zijn gang aan het gaan is. Nee, eigenlijk was het zo dat nadat de Heer Jezus Christus opgestaan was, en dat toen daarna de periode begon nadat hij naar de hemel gevaren was en hij van zijn geest had uitgestort, dat daarna die handelingentijd begon. En die handelingentijd, die zou gevolgd worden door een periode die in het boek Openbaring beschreven wordt. En uiteindelijk volgt daarop de wederkomst van Christus en de 1000 jaren, de heerschappij van Christus, de 1000-jarige binding van Satan. Eigenlijk, je moet proberen om eventjes in die gedachtegang mee te gaan, maar eigenlijk wist men nog niet anders in de periode van Handelingen dan dat de Heer Jezus Christus terug zou keren. Het is ook niet voor niets dat Paulus in die periode al schrijft van wij levenden die achterblijven tot de komst. Dat hoor je hem later niet meer zeggen, schrijven. Maar toen wel, want de komst van Christus werd verwacht. En ja, een heel mooi detail daarbij is, en er wordt over het algemeen aangenomen, dat het boek Openbaring ergens aan het einde van de eerste eeuw geschreven is. Maar er zijn heel wat uitleggers, bijbeluitleggers, die aantonen dat het boek Openbaring helemaal niet zo laat geschreven is, maar al gedurende de handelingentijd notabene. Nou, als je daar nou even van uit zou gaan, dan betekent dat dat die periode, de tijden en gelegenheden met betrekking tot de Here, dat die periode voor de gelovigen toen best wel duidelijk was. Want we gaan het zo meteen lezen. De Heer die zou van zijn geest uitstorten op alle vlees. En vervolgens zal er geprofeteerd worden. En er zullen allerlei zaken gebeuren. En uiteindelijk staat er dan, er zullen tekenen en wonderen geschieden. Nou, dat zijn dingen die lees je in het boek Openbaring terug. Want dat gaat het om tekenen en wonderen in de oordeelszin. We gaan het zo meteen lezen. En dan vervolgens breekt de grote en doorluchtige dag des Heren aan. Ik vind het altijd heel opvallend dat als je het allemaal terugkijkt in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, dat je dan ontdekt dat het boek Handelingen eindigt zo rond het jaar 63. En dat 7 jaar later, en dat is toch wel een hele belangrijke tijdspanne, dat 7 jaar later Jeruzalem verwoest is. En de tempel is verwoest. En dat is precies dezelfde beschrijving van wat er gebeurt als Christus teruggekomen zou worden. Want dan zou de tempel namelijk ook verwoest zijn. En dan zou het luisterrijk huis waar wij u loven, zegt Jesaja, zou tot een puinhoop gemaakt zijn. Dus er zijn een aantal dingen gebeurd die helemaal in overeenstemming zijn met het profetisch woord. Maar één ontzettend belangrijk ding is niet gebeurd. En dat is dat Christus teruggekeerd is. En dat is vooruitgeschoven. En daarmee is de vervulling van dat wekenfeest als het ware uit elkaar getrokken. Er is een gedeelte vervuld. Het leek alsof het allemaal goed kwam. En toch had de Heere nog zijn verborgen plan. Dat had hij en daar wisten de profeet allemaal niks van en de overige bijbelschrijvers ook niet. Maar dat had hij. En uiteindelijk, dan zal toch nog vervuld gaan worden. Hè, wat ja, in het oog van de profeten toen al vervuld had kunnen worden. Ja, dus, weet je, het is allemaal niet zo heel makkelijk hè, om dat allemaal een plek te geven. Maar het, we worden daarin toch wel ja, geleid hè, door verschillende teksten die we zo in de schrift tegenkomen. De eerstelingen van de schepselen, de eerstelingen voor God. En Paulus die schrijft in de Romeinenbrief ook over de eerstelingen van de geest. In Romeinen 8. Daar gaan we ook even nog naartoe. Ik lees die tekst even omdat daar ook een verband is met de geest. Romeinen 8 vers 23. Nou ja, ik zou haar zeggen gewoontegetrouw begin ik weer een vers eerder. Er staat vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen... En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, of eigenlijk tot zonen. Het gaat hier om het zoonschap, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus hier wordt ook gesproken over de eerstelingen. En dan gaat het om de eerstelingen van de geest. En nou komen we dus ook terecht bij de geest. Ik denk dat u allemaal de allereerste tekst in de Bijbel wel kent waar er over de geest van God gesproken wordt. Hè? Dat is al heel vroeg in het begin. Ja, Genesis 1. Hè, en dan gaat het over de duisternis op de vloed. En dat de geest zweefde boven de wateren. Hè? Zweefde, rustte. Dat woord zweven, dat oude Hebreeuwse woord voor zweven, dat heeft ook te maken met herstellen, recreatie. Dat is eigenlijk wel een heel, heel mooi woord. Maar dat is de eerste keer dat je erover leest. De laatste keer, dat is iets minder bekend denk ik, dat je over de geest leest, dat is in het boek Openbaring. Ik zal het u even voorlezen. En dan heeft dat ook weer iets met water te maken. De laatste keer dat er over de geest gesproken wordt is in Openbaring 22 vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dus in Genesis 1 gaat het eigenlijk over doodswater. Water van de dood. Want daar, door dat water is namelijk, of zijn de hemelen en de aarde van toen zijn verzwolgen. Petrus die schrijft daar ook zo over. Dat de wereld van toen, de kosmos van toen, verzwolgen is door het water en vergaan. En daar zweeft de geest van God boven. Zo begint het in de Bijbel. Maar het eindigt met het water van het leven. En dat is heel wat anders. Maar het is dezelfde geest waar sprake van is. Nou, dat feest van de weken, dat heeft met de geest te maken. Nou gaan we naar Handelingen 2. Handelingen 2. En Handelingen 2, dat sluit eigenlijk helemaal aan bij Leviticus 23. Want we hebben daar in Leviticus 23 en Deuteronomium 16 hebben we gelezen over dat er de dag na de Sabbat, de dag waarop de eersteling voor God bewoog werd, dat er 7 weken geteld moest worden en de dag daarna, dat zijn 50 dagen. En dan zou het feest van de weken beginnen, het wekenfeest. Nou, Handelingen 2, dat begint met: en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Nou, hier wordt over de dag van het Pinksterfeest gesproken, maar letterlijk staat hier toen de 50ste dag, of toen de dag namelijk de 50ste, aanbrak. Kijk, en dan kun je denken van, wacht even, welke 50ste, hoe zit dat dan? Nou, dat is de 50ste dag na de opstanding van de Heer Jezus Christus. En toen de Heer Jezus Christus opgestaan was, heeft hij 40 dagen lang gesproken, hè, met zijn discipelen over alle dingen die het Koninkrijk van God betroffen. Kun je in Handelingen 1 lezen. En dan, ja, gaat de Heer naar de hemel toe. Petrus die maakt vrijwel meteen in Handelingen duidelijk, en trouwens de engelen die erbij stonden toen de Heer Jezus naar de hemel ging, deden dat ook. Wordt meteen duidelijk gemaakt dat die hemelvaart de wederkomst tot gevolg heeft. Zoals hij naar de hemel is gegaan, zo zal hij wederkeren. En 10 dagen later, dus na die 40 dagen periode, 10 dagen later heb je 50 dagen. 40 plus 10 is 50. Hè? En dan zit je in Handelingen 2. En wat gebeurt er? Nou, toen die dag, die 50ste dag vervuld werd, er werd dus gewoon geteld, waren ze allen eensgezind bijeen. Een wonderlijk fenomeen wat hier plaatsvindt. Ik heb vorige keer ook al even gezegd dat, dat deze Pinksterdag, deze 50ste dag hier, dat was dus precies de 50 dagen na de opstanding van Christus. Maar het viel ook samen, toevallig, met het Pinksterfeest zoals dat door het Joodse volk in dat jaar gevierd werd. Dus er is iets heel bijzonders aan de hand. Want dat feest van de eersteling, dat is niet een gepland feest door de Heer, maar dat is een feest dat pas wordt gevierd als de oogst, als de eerstelingen van de oogst, hoe zeg je dat? Rijp zijn. Ik wou zeggen gaar zijn, maar rijp zijn. En dat is natuurlijk afhankelijk van het weer. Wat voor klimaat hebben we en al dat soort dingen. En in dit jaar, waarin dit zich allemaal afspeelt, viel dat exact samen met het moment waarop het Joodse volk ook het paasfeest vierde. Daarom vierde de Heer Jezus op de dag dat hij zelf het paaslam zou zijn, vierde hij in de avond daarvoor ook zelf het paasfeest met zijn discipelen. Dus dat is iets heel bijzonders. En dan gaan ze 50 dagen tellen. Kijk, zeg maar even de normale Jood in die tijd, die keek gewoon op de kalender en die zag van, oh jongens, het is dan weer, het is dan Pinksteren, hè? We moeten dan Pinksteren vieren. Maar als wij dit hier lezen, en ik denk dat het met de gelovigen hetzelfde was die dit allemaal ondergingen, dachten zij van, ja, maar wacht even, het gaat niet om 50 dagen, de 50ste dag die overeenstemt met onze kalender. Het gaat hier vooral om de 50ste dag vanaf de opstanding van Christus. En toen waren zij allen eensgezind bijeen. En die allen, broeders en zusters, daar moet je ook weer niet te veel van voorstellen. He, die allen, dat zijn degenen die in hoofdstuk 1 vers 15 genoemd worden. En dan blijkt het een menigte te zijn van ongeveer 120 personen. En die 120 personen, die zijn bijeen op de dag, op de 50ste dag, de dag van het Pinksterfeest, de 50ste dag, waren zij bijeen. En zij ontvingen Heilige Geest. En dat is in het boek Handelingen de eerste van 7 keer waarop God van zijn geest uitstort. De laatste keer, dat heeft te maken met Paulus, komt hij discipelen tegen in Efeze. En dat zijn ongeveer 12 man. Hier zijn er nog 120. Want toen waren het ongeveer 12 man. En die ontvangen de geest. Ja, dat is heel apart. De persoon die van die 7 keren precies in het midden staat, toen hij de geest ontving. Hè, want als je een rijtje van 7 hebt, heb je altijd ook een midden. Namelijk de vierde plek. Dat is een goede plek, de vierde plek. In de sportwereld is dat een rotplek, hoor ik altijd. Hè, als schaatsers net buiten het podium vallen, weet je wel. En dan heb je van die mensen die zijn altijd vierde. Nou, die worden daar helemaal niet goed van. Maar in een reeks van zeven is de vierde plek de toppositie, zou je haast zeggen. Hè, de zeven zegeningen die we lezen in Efeze 1. Als je daar de middelste plek van zoekt, dan is dat de vergeving van onze overtredingen, de verlossing door het bloed. Dat is de kern van de boodschap van het woord van God. Nou, zo is dat vaak zo. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, degene die precies in het midden zit van al die uitstortingen is Paulus. Paulus krijgt als vierde persoon, krijgt hij de geest van God en wordt hij daarmee vervuld. Eigenlijk al iets heel bijzonders. Nou, deze 120 man die zitten daar bij elkaar. En dan staat er, in vers 2, plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met, de staat cursief, sla ik over, met Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ja, dus in het ene geval, in vers 4, het eerste geval, sla ik dat woordje de over. En in het andere geval, zou ik haast zeggen, leg ik er een soort nadruk op, hè, terwijl je het leest. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dat is wel opmerkelijk, dat je in de Bijbel, en met name is dat het geval in de grondtaal, dat als er over geest gesproken wordt, dan hebben de meeste gelovigen, helemaal onze broeders en zusters die een beetje in de charismatische hoek zitten, dat noemen ze ook wel pinkstergemeenten, toch? Dan hebben de meeste gelovigen het idee van, waar ik geest lees, daar heeft het altijd betrekking, als het met God van doen heeft, heeft het altijd betrekking op de persoon van de Heilige Geest. En hier krijg je ook, in onze vertaling, krijg je ook een klein beetje dat idee. Zij werden alle vervuld met, en dan staat er Heilige Geest, staat er met hoofdletters. En dan zou je dus denken, dat die mensen vervuld werden met de persoon van de Heilige Geest. Nou, op zich genomen mag dat om mij, alleen is dat niet wat hier staat. He, want je kunt namelijk, en hier hebben ze dat dan in ieder geval aangegeven, dus dat is wel mooi, maar je kunt namelijk in de grondtaal ontdekken dat er een verschil is tussen de gever, de Heilige Geest als gever, en de gave van de Heilige Geest. He, en hier gaat het in het begin, in vers 4, als er staat, zij werden allen vervuld, staat er met Heilige Geest, dan gaat het om de gave. Het gaat niet om de persoon. En vervolgens beginnen ze te spreken in andere talen. En dan staat er, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. En in principe, hè, dat is zo'n beetje de regel in het Nieuwe Testament. In principe is het zo dat als er in de oorspronkelijke taal een lidwoord bij staat, het lidwoordje de, zoals hier, dan gaat het om de persoon van de Heilige Geest. En als dat lidwoord ontbreekt, zoals in het eerste stukje van vers 2, vers 4, dan gaat het om de gave. He? En denk maar even, en daar staat het perfect weergegeven in onze Bijbels, maar denk maar even aan wat de Heer Jezus zegt in zijn gesprek met Nicodemus, als hij het heeft over het koninkrijk en het wedergeboren worden om dat koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. He, heeft te maken met het koninkrijk wat op de aarde gevestigd zou worden. Want hij spreekt van aardse dingen. In Johannes 3. Dan zegt de Heer op een gegeven moment tegen hem, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En dan zegt hij, en wat uit de geest geboren is, is geest. Nou, als je dat opzoekt, Johannes 3 vers 6. Dan staat, wat uit de geest, met een hoofdletter, geboren is, is geest met een kleine letter. He? Dus geest met een kleine letter, de gave van de Heilige Geest, de gave die de Heilige Geest gaf, dat is hetgeen waarmee deze 120 mensen vervuld werden. Waren er niet meer gelovigen op dat moment? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Er waren veel meer gelovigen, alleen deze 120 werden hiermee hier met de geest vervuld. Nou, dat heeft iets te maken, wat hier gebeurt, met de start van het nieuwe verbond. En als je, zoals wij hebben gedaan, in verschillende teksten leest over de eerstelingen, dan heeft dat te maken met dat nieuwe verbond. De eerstelingen van de geest, Paulus in Romeinen 8, heeft te maken met het nieuwe verbond. En weet je, er is een andere bewoording, een andere benaming voor het nieuwe verbond, en dat is het verbond des geestes. Nou, dat verbond des geestes, dat is wat hier begonnen is. En dat is waarvan je moet zeggen aan het eind van Handelingen, dat dat voorlopig afgebroken is, dat werk van God. Maar dat zal in de toekomst weer voortgezet gaan worden. Ik wil even een paar teksten opzoeken in het Oude Testament met u, waar je over leest over dat verbond. In de eerste plaats, dat is wel de meest bekende trouwens, dat is Jesaja 31, want die tekst die wordt ook een paar keer in het Nieuwe Testament aangehaald namelijk. Jesaja 31, vanaf vers 31. Ja, Jesaja 31. Nee, Jeremia 31, zeg ik. Ja. Een hele andere profeet, ja. Ik zit wel met de schrijvers vanavond. In de clinch. Hè? Maar Jeremia 31. Nou, ik zal u helpen. Jeremia komt na Jesaja. Komt direct na Jesaja. Nou, dat is ook wat, hè? Jeremia 31, vers 31. Daar spreekt de Heere en hij zegt: zie, er komen dagen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Dus twee haakjes, daar heeft het feest van Pasen, Pascha, mee te maken. Hè? De verlossing uit Egypte. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Nou staat er in vers 31, staat er halverwege, dat de Heer zegt: ik zal mijn wet in hun binnenste geven en die in hun hart schrijven. En dat zijn woorden die horen direct bij het nieuwe verbond. Dus misschien mag ik ook wel zeggen van dat zijn nieuwe verbondswoorden. En als je die woorden tegenkomt, dan weet je, dat heeft iets met het nieuwe verbond te maken. Ja. Dit zijn trouwens woorden die je zo in deze vorm niet terugvindt in de latere brieven van de apostel Paulus. Daar vind je niet dat hij zegt dat de Heere zijn wet in ons binnenste gegeven heeft en dat hij dat in ons hart schrijft. Hè? Even los of dat nou wel of niet erg is of zo, dat dat niet gezegd wordt, maar het wordt gewoon niet gezegd. En dus dat, daar hebben we het gewoon maar mee te doen. Wat hier ook opvalt is dat er in eerste instantie vers 31 gesproken wordt over het huis van Israël en het huis van Juda en uiteindelijk alleen nog over het huis van Israël. En ja, misschien dat we daarin ook iets mogen zien van de ontwikkeling in het plan van God. Het begon met het huis van Juda en vervolgens het huis van Israël en samen is dat geheel Israël. Dat is de lijn die de Heere onder het nieuwe verbond met het volk gaat. Nou, nog zo'n tekst die over dat verbond gaat, dat is Ezechiël 36. Ezechiël 36. Ik lees ook weer even een paar versen uit. Vers 24 beginnen we dan. Ezechiël 36, vers 24. En Ezechiël komt zo'n beetje na Jeremia, hè? Had ik natuurlijk eerder moeten zeggen. Er staat: ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen. Dat is mooi, hè? Hier gaat het weer over water. Nou, we kunnen nu wel zeggen dat hier sprake is van reinigingswater en water des levens. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Hier heb je weer verbondstaal. He, nieuwe verbondstaal. En het gaat over wat er in het binnenste gebeurt. En het gaat over dat hart. In dit geval hart van steen. Er komt een hart van vlees voor in de plaats. En zo'n hart van vlees, daar kon ook op geschreven worden. Tafelen van vlees in het hart. He? Nou. Een paar hoofdstukken verder in Ezechiël. Ezechiël 39. Allerlaatste vers van dat hoofdstuk, en dat is vers 29. En dat is een vers dat verwijst in feite direct naar de openbaring van God in Christus. Want u weet dat toen de Heer Jezus naar de hemel voer, dat vanaf dat moment de Heer zijn aangezicht voor het volk verborgen heeft. Nou, zoals hij van u opgevaren is naar de hemel, zo zal hij op dezelfde wijze tot u komen. Zeggen de engelen tegen de discipelen als de Heer Jezus naar boven is gegaan. Zo zal hij ook weer terugkeren. En dat terugkeren, dat heb je hier ook beschreven. Dat staat in vers 29. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort. Spreekt de Heere Heere. Nou, bij dit vers kun je niet zomaar terugdenken aan Handelingen 2. Want daar is wel de geest uitgestort, maar daar heeft de Heere zijn aangezicht toch niet getoond. En ook niet in die hele handelingenperiode, dat hij weer zichtbaar was voor het volk. Dus hij bleef verborgen. Dus wat hier staat, dat moet betrekking hebben op iets toekomstigs. Wat ook betrekking heeft op iets toekomstigs is wat we lezen in het boekje Zacharia. En daar wil ik ook even naartoe. En dan zitten we al bijna aan het einde van het Oude Testament. In Zacharia 12. Vers 9 en vers 10. Daar staat: op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Dus hier wordt ook over de uitstorting van de geest gesproken. En ook weer direct in verband daarmee, zij zullen mij aanschouwen. Andere Bijbelvertaling hebben, zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Hier staat, zij zullen mij aanschouwen. En dit vers, dat wordt ook wel in het Nieuwe Testament aangehaald, heeft direct te maken met de wederkomst van Christus. Kijk, als het van de profeten afhing en het profetisch plan, dan had dat allemaal al gebeurd. Dan was zeg maar Gods verborgen plan niet geopenbaard. En dan was dat allemaal al gebeurd, als in één doorlopende geschiedenis. Alleen, achteraf gezien, dat doen we nu, moeten we zeggen van nou, die start van dat nieuwe verbond is ergens gestaakt. En dat zal in de toekomst toch weer verder gaan. Nou, dan gaan we weer even terug naar Handelingen 2. Want als God van zijn geest uitgestort heeft, dan staan er ook allerlei mensen bij. Joden in Jeruzalem, staat er in vers 5. Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En even later zeggen ze in vers 8. Hè, want die horen daar al die 120 man praten in allerlei talen. En dan zeggen zij, hoe kunnen wij hen horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Dus, ja, dat is wel een heel speciaal moment geweest toen, dat daar heel veel Joodse mensen, Joodse mannen in Jeruzalem woonden, die niet in Israël geboren waren. In ieder geval in een taal geboren waren van landen die buiten Israël liggen. We horen ze ieder in onze eigen taal. En in vers 11 aan het eind, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Nou, snappen er allemaal niks van. En dan staat er in vers 13, andere zijde spottend, ze zijn vol zoete wijn. En dan komt Petrus. En dan is het opvallend dat Petrus, als hij zegt van nou, mensen, die mannen die zijn niet dronken. Deze mensen zijn niet dronken, zegt hij in vers 15, zoals u vermoedt. Want het is pas het derde uur van de dag. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dan staat er, het zal zijn in de laatste dagen, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Dus hier wordt over de uitstorting van de geest gesproken. En over de periode die daarop volgt. Namelijk een periode waarin visioenen gezien worden. Gedroomd wordt. En dan anders dan dat wij dat doen. En dat er geprofeteerd wordt. En dan staat er, ik zal wonderen geven in de hemel boven. Tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rook. Meer staat er niet, gewoon bloed, vuur en rook. En als je dat op gaat zoeken, en je gaat het opzoeken in het boek Openbaring, dat kun je voor jezelf ook wel doen, met een concordantie, zoek je bloed, vuur, rook, die drie woorden ga je gewoon afzonderlijk opzoeken in het boek Openbaring, en dan blijkt dat dat telkens te maken heeft met de tijd, die wij dan over het algemeen noemen de tijd van de laatste jaarweek van Daniël, die zevenjarige periode. Dus na de periode waarin er visioenen gezien werden en er werd geprofeteerd, de handelingentijd, zou er een periode aanbreken waarin er tekenen en wonderen in de hemel boven en op de aarde beneden zijn. En dat had allemaal met oordeel te maken. En daarna, staat er in vers 20, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En daar begint het. Want die dag van de Heere, ja, die begint met de openbaring van Christus. Dus je ziet hier helemaal een lijn. Maar wat valt op? In vers 16, dat Petrus niet zegt, dit is de vervulling van de profeet Joël. Maar hij zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. He, dus hij laat zien, die woorden, die zijn hier niet noodzakelijk vervuld, maar het is wel in overeenstemming met wat Joël gezegd heeft. Ja, en dat klopt. Dat is ook precies wat er gebeurde. En dan begint de Heere dus daar, dingen te doen in overeenstemming met het profetisch woord, in dit geval Joël. Maar het is nog niet de vervulling. He, dat laat nog op zich wachten. Nou, wat is er nu aan de hand? Vanaf dit moment, God is bezig om, hij is bezig met de vervulling van het wekenfeest. Er blijken steeds eerstelingen te zijn. Zoals ook op het wekenfeest. Eerstelingen bewogen moesten worden voor het aangezicht van God. Zo blijken er in de handelingentijd en ook in de toekomst. Maar goed, toen de tijd werd die direct verwacht. Er blijken eerstelingen te zijn. Eerstelingen van de geest. En die eerstelingen, weet je, dat zijn uiteindelijk zijn dat mensen die deel hebben aan het verbond. Want we hebben hier te maken met uitstorting van geest. We hebben hier te maken met het verbond van de geest. Als u nou even met mij meebladert naar de Romeinenbrief. Naar Romeinen 2. Nou is de Romeinenbrief, begint als eerste brief van de apostel Paulus. Tenminste, die staat als eerste brief van de apostel Paulus in onze Bijbels. Maar eigenlijk is het al zijn zevende brief die hij schreef. Het is namelijk de laatste brief van Paulus in de handelingenperiode. En hij schrijft in die brief, we hebben er al twee versen uit gelezen. Namelijk, als de eerstelingen heilig zijn, dan is ook het deeg heilig. In Romeinen 11 en in Romeinen 8 heeft hij het over de eerstelingen van de geest. In Romeinen 2 schrijft hij iets heel opmerkelijks. Ik leg dat zomaar even bij u neer. Maar dan schrijft hij over heiden. Hij zegt in vers 12. Hij zegt eerst nog, daaraan voorafgaand. Schrijft hij tenminste met het oog op de dag van de toren in vers 5. En de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Schrijft hij over een soort tweedeling. En die tweedeling die bestaat in mensen, vers 7. Die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. Het leven van de eeuw. Het eeuwig leven. En hun die twistziek zijn, ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toren vergolden worden. En dan zegt hij, verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. En heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood, ook over de Griek. Er is geen aanzien des persoons bij God. Dus nou heeft hij het over Jood en Griek. Nou, wat we van Joden weten is dat zij in ieder geval proberen met de wet te leven. En dat blijkt later in dit hoofdstuk op een overdreven manier deden en het ook helemaal verkeerd aanpakten. Maar goed, dat zijn we daar gelaten. Maar dan zegt hij in vers 12, want, dus eerst vers 11, want er is geen aanzien des persoons. En wat bedoelt Paulus erbij? Welke personen bedoelt hij dan? Nou, Jood en Griek. Er is geen aanzien des persoons. En dan gaat het in vers 12 verder. Want die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. Zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want, en hij schrijft dit gedeelte met het oog op zijn Joodse lezers. Want in vers 17 zegt hij, zie, u wordt Jood genoemd. En dan gaat hij eigenlijk tegen hen schrijven en hij schrijft over heidenen. Nou, dan zegt hij vers 14, want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. En dan komt er een opmerkelijk vers. Want dan staat er, zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Kijk, en nou hebben we opeens nieuwe verbondstaal. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Paulus breekt als het ware een lans voor de heidenen die in de handelingentijd tot geloof kwamen. He, zo, hij zegt ook, ik ben een apostel van de heidenen. Nou, zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Dat werk van de wet, dat kwamen we in Romeinen 8 ook al tegen. Dat heeft namelijk te maken met het nieuwe verbond. U weet, het nieuwe verbond, dat is het verbond van de geest. Nou, als je Romeinen 8 leest, hè, daar heeft hij het in vers 29 dan over zichzelf. We hebben het vers al gelezen, maar ik lees het nog even een keer. Daar staat, en dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Dat heeft iets te maken met het nieuwe verbond, broeders en zusters. In vers 2 zegt hij, de geest, of de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dus de wet van de geest van het leven. En die wet van de geest van het leven staat in de Romeinenbrief tegenover de wet van de letter. Een andere tekst hierover vind je in hoofdstuk 7, vers 6. Daar schrijft Paulus, maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van de geest dienen, niet in oudheid van de letter. Met andere woorden, Paulus, die laat zien dat gedurende de handelingentijd, en hij schrijft dit notabene in de laatste brief die hij gedurende die periode schrijft, hij laat zien dat dat wekenfeest in vervulling aan het gaan was. Dat feest dat volgde op het feest van de eersteling, dat wekenfeest is het feest van de eerstelingen. Blijkt op de 50ste dag na het feest van de eersteling gevierd te moeten worden, en in de vervulling gebeurt dat ook exact zo. En dan komen er eerstelingen om de hoek kijken. En ja, dat zijn mensen die de eerstelingen van de geest hebben. En het ligt allemaal in het verlengde van wat er in Handelingen 2 begon. Nou, we zijn nou toch nog even wat aan het bladeren. Dus laten we nog heel even doorbladeren naar 2 Korinthe 3. Schrijft Paulus toch aan Korintiërs. En die groep van gelovigen in Korinthe die bestond uit Joodse mensen, maar ook uit heidenen. Ja, je kunt in Handelingen terugvinden dat Paulus ook in Korinthe gaat hij eerst naar de synagoge toe, en vervolgens blijken er buiten de synagoge allerlei godvrezende mensen te zijn. Die geloofden al. Maar goed, hadden nog niet deel aan het verbond, totdat Paulus hen daarmee bekend maakte. Paulus schrijft aan hen in vers 3, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer de bediening van de gerechtigheid is overvloedig in heerlijkheid. Dus Paulus, ja, die laat zien dat hij notabene zelfs een dienaar is van het nieuwe verbond. En ja, we hoeven daar helemaal niet zo moeilijk over te doen. In het Oude Testament, dat is eigenlijk zo'n beetje de eerste tekst die je namelijk leest over het nieuwe verbond, Jeremia 31, daar zegt de Heer, ik zal te dien dagen een nieuw verbond sluiten met het huis van Juda en het huis van Israël. En wat je in de profetieën leest en wat in Handelingen zo was, dat huis van Israël, dat is, bevindt zich onder de heidenen. En die werden daarom ook gewoon heidenen genoemd. Dat wil niet zeggen dat alle heidenen huis van Israël zijn, maar het huis van Israël in die tijd bevond zich daar wel onder. Ja, en Paulus die ontmoet ze. En die mensen krijgen deel aan het nieuwe verbond. Ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor Cornelius. Die ken je wel. Nou, als er toch iemand een heiden was en als heiden bekend staat, is het Cornelius. Maar Petrus stapt daar naar binnen bij Cornelius, als hem duidelijk is geworden dat hij naar hem toe moet gaan. En weet je, dan zegt Petrus, zegt tegen hem, u weet Cornelius dat het mij, een Jood, niet toegestaan is bij iemand van een ander volk naar binnen te gaan. Dat staat er heel mooi zo, hè? In onze Bijbelvertalingen. Maar letterlijk staat er, u weet, Cornelius, dat het mij, een Jood, niet toegestaan is om met iemand van een andere stam omgang te hebben. Want dat is wat er letterlijk staat. In Handelingen 10 vers 28. Dus Paulus die zegt daar gewoon, of Petrus die zegt daar gewoon met zoveel woorden van ja, Cornelius, jij maakt deel uit van een andere stam. Ja, en daar mag ik niet mee omgaan, zijn heidenen. En dat blijkt ook, hè, als je het hele hoofdstuk doorleest, Handelingen 10, Handelingen 11, dan blijkt dat de Joden zich op een gegeven moment, de gelovigen, die verblijden zich erin dat God de bekering ook aan de heidenen gegeven heeft. Nou, dan worden die mensen ook nog gedoopt. En voor die tijd valt de geest al op hun. Petrus is nog aan het spreken. Terwijl hij spreekt, valt de geest al op ze. Wonderlijke zaak. Ja, de Heer is bezig met zijn verbond. Het is allemaal vervulling van dat wekenfeest. En we zien in het boek Handelingen en in de brieven die Paulus in die tijd schreef, dat het daarom ging. De tijd waarin de eerstelingen, ja, uitvergaderd werden uit de schepselen. En die eerstelingen, ja, dat konden Joden zijn en dat konden ook heidenen zijn, maar dan wel voor zover ze deel uitmaakten van het huis van Israël. En samen zou dat één geheel gaan vormen. Dat is de bedoeling en dat zal ook zeker gebeuren. Alleen is dat werk op een zeker moment stopgezet. Heel menselijk gesproken zeg je dat heeft te maken met het ongeloof van het volk. Maar ja, vanuit God gesproken moet je zeggen van nee, God heeft zijn plan voortgang laten vinden door het ongeloof van zijn volk. En dat gebeurt heel vaak. Toen de Heer Jezus Christus stierf aan het kruis op Golgotha, toen was dat omdat er mensen waren van zijn eigen volk die uit ongeloof in Christus handelden en hem kruisigden aan het kruis op Golgotha. Maar zegt Paulus later, zo heeft God in vervulling doen gaan wat de profeten al tijdenlang gezegd hebben. Ze hebben het zelf elke Sabbat voorgelezen en ze hebben het nu vervuld. Ja. Dus de Heere die komt tot zijn doel door dat ongeloof van het volk. Ik zei al, die nieuwe verbondstaal, die vind je niet in de latere brieven van Paulus. Wat niet wil zeggen dat wij helemaal niks met de geest hebben. Ook wij zijn verzegeld door de geest. Of ook, wij zijn in ieder geval verzegeld door de geest. Dat is wat je in die late brieven van Paulus kunt ontdekken. En wij zijn toen wij tot geloof gekomen zijn, zijn wij in Christus geplaatst en ook verzegeld met de geest. Efeze 1. Die geest, die heeft de twee ook één gemaakt. En zo is de vrede ontstaan en is dat lichaam van Christus er gekomen. Wij moeten ons niet, zegt Paulus, vol laten lopen door wijn, maar wij moeten vervuld worden van geest. geest van God. Dus wij hebben wel degelijk iets met de geest te maken. Alleen de geest werkt nu niet alsof er sprake is van een verbond. Want dat heeft God gesloten met Israël. Het huis van Israël, het huis van Juda, maar verder niet. Daar komen geen, doorgewinterde heiden aan te pas. Buiten het huis van Israël en het huis van Juda. Dus ja, op een heel andere manier is de geest ook in ons bezig. Laten we tot slot nog even een tekst lezen uit de Efezebrief. Lees ik Efeze 3, vers 14. Dan schrijft Paulus: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, na wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, zodat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. We gaan de heren met elkaar ook danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u weer danken dat we dit moment zo met elkaar mochten hebben, samen uw woord mochten openen. We willen u danken, heren, dat we vanavond zo stil konden staan bij het wekenfeest. Heren, waarin we toch ook zoveel ontdekken van de werking van uw geest, met name voor uw volk. En heren, we willen u ook danken, heren, ook voor al het overige werk dat u hebt gedaan, dat u hebt tot stand gebracht door uw geest. Heren, als we ons realiseren dat heel uw woord door uw geest gedragen, gegeven is, dat mensen door uw geest gedragen, gesproken hebben van u. Heren, dat het geïnspireerd is. We willen u danken, heren, dat dat het grootste werk is dat de Heilige Geest tot stand gebracht heeft, de openbaring van uw woord. Heer, ook als we denken aan het leven van de Heer Jezus, dan ontdekken we dat hij bij voortduring geleid werd door uw geest. Al in het begin, heren, nadat hij gedoopt was naar de woestijn en ook weer uit de woestijn. En ook, heren, zoals we later in uw woord lezen, dat hij zijn leven gegeven heeft onder leiding of door de inwerking van de geest. En Vader, we danken u zo dat u op al die manieren op een wonderlijke wijze tot uw doel komt. Heer, en we mogen ontdekken dat het grootste werk van wat uw geest doet, dat het levend maken is van wat dood is. En we danken, Heer, dat we daar al zicht op krijgen op de eerste bladzijde van de Bijbel. Als we zien, Heer, dat uw geest zweeft boven de wateren. Dank u wel, Heer, dat we alleen daaraan al kunnen zien dat u tot uw doel komt. Heer, en dat u het ook allemaal in uw hand hebt. Dank u wel, Heer, dat we het zo van u verwachten mogen. Heer, dat we dat ook voor ons eigen leven mogen weten. Dank dat u met ieder van ons meegaat, dat u voor ons zorgt. Heer, dat u bij ons bent en dat u ook inderdaad de onveranderlijke bent, Heer, op wie we te allen tijden kunnen bouwen. En dank u wel, Heer, dat we daarom ons geloof enkel en alleen op u mogen richten. Vader, dank dat u dat ook in de harten van ons allen uit wil werken, dat u daarin tot uw doel komt en we willen elkaar ook aan uw genade weer toevertrouwen. Ook voor de komende tijd, heren, dat we ook mogen ontdekken dat u door uw geest ook ons leidt, Heer, en ons zo vormt zoals het in overeenstemming is met uw wil. Vader, dat willen we danken, daar willen we voor bidden. En we doen dat, Heer, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.